Goedemorgen. Fijn dat u gekomen bent. Het valt niet mee, hè? Met drie zondagen op een rij, hè? Ja? Ja, dan raak je tot een soort verzadigingspunt, denk je dan, hè? Sommigen. En misschien dachten sommigen ook van, nou, het wordt vanmorgen natuurlijk weer een kerstpreek. Mooi niet. Nee. Mijn vrouw zwaait naar mij, dat doet ze wel vaker, maar in dit geval is het bedoeld van, dit staat in de weg, hè? Ja, zie je? Nou, laten we met elkaar maar eens Gods woord gaan lezen. Ik zou willen beginnen met Psalm 15. Daar staat boven, wie mag bij God verkeren? Een psalm van David. Psalm 15. Heere, wie mag verkeren in uw tent? En wie mag wonen op uw heilige berg? Hij die onberispelijk wandelt en doet wat recht is, en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert en die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laat. In wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert die de Heere vrezen. Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet. Hij leent zijn geld niet op woeker en aanvaardt geen geschenk tegen de onschuldige. Wie zo handelt, zal nimmer wankelen. En dan lezen we nog een stukje uit Lucas, hoofdstuk 9. Lucas, hoofdstuk 9. Te beginnen bij vers 57. Lucas 9, vanaf vers 57. Daar staat boven het volgen van Jezus. En toen zij op weg waren, zeide iemand tot hem, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. En hij zeide tot een ander, volg mij. Maar deze zeide, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. En weer een ander zeide, ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen stil zijn voor uw gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar zo samen mogen zijn, elkaar mogen ontmoeten en begroeten in uw naam. Heer, we danken u dat u ook zelf in ons midden bent. Het contact met ons wil, de ontmoeting, het gesprek. Ja, Heere, dat u ook naar ons wil luisteren als het gaat om de problematiek van het leven. Over de hoogtepunten en de dieptepunten daarin. Maar Heer, mogen we verstaan dat toch het allerbelangrijkste is dat wij luisteren naar u. Uw woord is de waarheid. Zo horen we uw volgelingen zeggen. En het is van belang dat we daar kennis van nemen. We leven in een wereld waar de leugen de heerschappij voert. En waar onrecht bovenaan in de lijst staat van Hoe gaan we met elkaar om? En daarom is het goed om te luisteren naar u. En uw waarheid in ons leven op te nemen. Om te horen van recht en van gerechtigheid. En van vrede. Vrede die ons deel reeds mag zijn in de komst van ons Heer Jezus Christus. Vrede tussen u en ons. En we mogen samen op weg zijn naar die feitelijke vrede van uw koninkrijk die komen gaat. Samen op weg. Want u hebt uw nabijheid aan ons toegezegd, beloofd, al de dagen van ons leven. En u heeft het bewijs daarvoor geleverd in de komst van de Heilige Geest, die onze metgezel is tot aan de voleinding van alle dingen. We zijn bevoorrechte mensen. Heer, we bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, mensen die ziek zijn of te oud zijn geworden om de weg naar hier te gaan. We dragen hen biddend aan u op. We zijn dankbaar voor een ieder die weer in staat is om na een periode van ziekte en behandeling toch in ons midden te zijn. Samen met ons te genieten van dat wat u ons geven gaat. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Heer, dat waar dat nodig is, en u weet dat als geen ander, men de weg terugvindt naar u. Naar de vastheid van het woord, de onwankelbaarheid van het woord. En dat dat ook het centrale thema mag zijn, de verkondiging van. Opdat mensen zullen weten dat hij die gezegd heeft de weg, de waarheid en het leven te zijn, niet een verzinsel is, maar pure werkelijkheid, die ook ervaren mag worden in het leven van alle dag. Heer, we bidden voor een wereld die in nood is. We horen van allerlei natuurrampen die hun slachtoffers eisen. We horen van aanslagen. We horen van vervolging. Heer, en soms overvalt ons de moedeloosheid. En doet de vraag zich voor, komt het nog goed? En in welke wereld groeien onze kinderen op? In welke wereld groeien onze kleinkinderen op? Heer, wat is het dan goed om de weg te vinden naar uw woord? En te horen van leiding. En van doorhelpen. En van de zekerheid dat niets ons kan scheiden van u. We bidden ook voor uw volk Israël. Heer, we weten vanuit uw woord dat naarmate de tijd vordert het steeds spannender zal worden. De dreiging groeit. De haat, de agressie groeit. Maar we weten ook, Heer, dat waar dat zijn hoogtepunt vindt, u daar zult zijn. Om bevrijding te geven. En de uwen te voeren naar het land van de vrede. Wat een dag zal zal dat zijn. Maar tot dan wordt van ons gevraagd om te volgen en van het koninkrijk te getuigen. En dat willen we ook vanmorgen hier met elkaar doen. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar van opwekking 40. Onder het voorspel krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus. En dan aansluitend willen we dan zingen de coupletten van opwekking nummer 40.
Thank you.
Ik lees graag de tekst met u voor onze overdenking. We vinden dat in Lucas 9 en daar het laatste vers wat we gelezen hebben, het 62. Maar Jezus zeide tot hem: niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Ik wil met u nadenken over het gelezene en dit tekstwoord met als onderwerp: waarop is ons oog en waarop is ons hart gericht? Waarop is ons oog en waarop is ons hart gericht? Ja, het einde van een jaar is vaak het moment van terugzien, van gedenken en van herdenken. Tijd ook van emoties. Tijd van verdriet. Tijd van eenzaamheid. Tijd ook van goede voornemens. Tijd van de wens dat de dingen in de komende tijd, in het komende jaar, beter mogen gaan dan in het afgelopen jaar. Kortom, terugzien. Omzien dus. En dat vinden we ook heel vanzelfsprekend dat we dat doen. En nu lijkt het erop alsof God vanmorgen tegen ons zegt, tegen u en tegen mij zegt van: doe dat maar niet. Doe dat maar niet. Laat het verleden achter je. Kijk vooruit. De toekomst is belangrijk. Nou ja, er zijn heel veel mensen die hier van harte mee zullen instemmen. Ja. En je hebt er ook bij, die vinden trouwens ook alles wat met het verleden te maken heeft ouderwets. Achterhaald. Onbruikbaar. Sommigen spreken ongenuanceerd: nieuw is altijd beter. En het lijkt erop alsof God hen gelijk geeft als hij zegt: niet achterom kijken. Maar is dat wel echt zo? Ja, misschien zegt u van: ja, maar het staat er dan toch maar. Hè? We lezen het. Ja. Nou, we moeten nog eens een keer goed kijken, hè, met elkaar. Ik benoem kort de gebeurtenissen in Lucas 9, want die geven namelijk het antwoord. Drie voorbeelden van mensen die zeggen dat ze de Heer Jezus willen volgen. En de eerste die wordt daarna door de Heer Jezus op de consequenties daarvan gewezen. De tweede die wil ook wel volgen, maar vraagt uitstel om zijn vader te begraven. En de derde vraagt uitstel om van familie en van vrienden afscheid te nemen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die grote moeite hebben met de reacties van de Heer Jezus in deze. Want dit is toch niet te rijmen met het belangrijkste goddelijke principe, de liefde. En ja, en dan komt men, zoals dat heel vaak gebeurt, tot de uitspraak: als u liefde bent, hoe kan dan dit? Of hoe kan dan dat? Helaas, moet ik zeggen, betekent dit soort reacties vaak dat mensen die liefde van God alleen maar benoemen om hun kritische mening over God te laten horen. En er absoluut niet de bereidheid is om te ontdekken hoe het werkelijk zit. En weer anderen bewijzen met deze houdingen, met deze reactie, dat men niet verder kijkt dan de neus lang is. En alleen maar de ongerijmdheid van Gods handelen wil zien. En naar aanleiding daarvan komen mensen tot reacties als: dit is toch te gek voor woorden, hè? Dit is te gek voor woorden. Aan de ene kant mensen dringend oproepen tot bekering. En als er dan iemand reageert, er alles aan doen om het te verhinderen. Vragen om eerbied te hebben voor je ouders. Liefde voor je medemens. En dan vervolgens te reageren: kijk maar niet naar ze om. Zelfs niet in de ernstigste omstandigheden van ziekte en dood. Kijk er maar niet naar om. Maar als je de liefde van God als positief uitgangspunt neemt, dan ga je zoeken naar de werkelijke betekenis, de diepere betekenis achter deze reacties. Dan is er de bereidheid om, laten we dat zo dan nog maar een keer noemen, verder te zien dan het neusje lang is. Het gaat ook werkelijk om iets anders. De uitspraak in onze tekst is bedoeld te zeggen dat je op een verkeerde manier achteruit kunt kijken. En met schadelijke gevolgen zelfs. En het is juist liefde van God dat hij ons waarschuwt voor dit foute achteruitkijken. Ik heb de derde persoon gekozen als onderwerp, als voorbeeld, omdat hij ook als het ware de beide anderen in zichzelf verenigt. Maar toch wil ik voor alle duidelijkheid over de problematiek kort iets zeggen over die andere twee. De eerste die heeft gezegd: Heer, ik zal u volgen. Let goed op, hè, wat hij zegt, hè. Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Waar u ook heen gaat. Uit de reactie van de Heer Jezus kunnen we afleiden dat deze persoon een voorstelling heeft van geloof en van geloofsleven die bepaald niet strookt met de werkelijkheid. Nou, zo zeggen hij: kijk door een gekleurd brilletje. En ziet het volgen van de Heer Jezus als heel rooskleurig. Misschien ziet hij zelfs wel geweldige carrière mogelijkheden bij de Heer. En de Heer Jezus neemt hem die gekleurde bril af om hem de werkelijkheid te laten zien. En wat is dan die werkelijkheid? Weet u, dat is het mooie van Gods woord. Je hoeft er nooit naar te raden, want dat staat er gewoon. De boodschap van de Heer Jezus is: verwacht geen grote dingen in deze wereld, maar kritiek, onbegrip, haat, agressie. Reken op een hard en moeilijk leven. En als je je daaraan niet kunt onderwerpen, wanneer je dat niet kunt accepteren, dan moet je er niet aan denken om mij te gaan volgen, zegt Jezus. Heel veel mensen hebben zich in een moment van emotie en van opwelling zich uitgesproken voor het volgen van de Heer Jezus. Vraag deze groep van mensen vandaag de dag: waarom volgen jullie niet meer?
Waarom volgen jullie niet meer? Is het enig idee van de cijfers van de kerkverlating? Waarom volgt u niet meer? En dan krijg je een verhaal vol teleurstelling. En persoonlijke verwachtingen. De Heer Jezus volgen, dat is de waarschuwing. Is hem volgen die gezegd heeft: als iemand achter mij wil komen, die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn kruis opnemen. Matteüs 16, vers 24. Hem volgen betekent het kiezen van een weg van verloochening en van beproeving. En de Heer Jezus zegt: ik heb u in deze wereld niks te bieden. Want de Zoon des Mensen heeft niks. Wat was het belangrijkste geluid wat u gehoord heeft met kerst? Geen plaats. Geen plaats, geen plek. Niks wat ik het mijne kan noemen. En zijn hele verdere leven stond in dat teken. Niets wat ik het mijne kan noemen. De Zoon des Mensen heeft niets. Zelfs geen steen om het hoofd op te leggen. Mijn rijk is niet van deze wereld. Bij de tweede hoor je: ik wil wel, maar nu nog niet. Hij wil zich niet definitief binden aan de Heer Jezus. Hij wil vrij zijn om zelf te bepalen wanneer hij wel of niet beschikbaar is. Ja. Het voorbeeld van een christen, denk ik, die wel weet wat zijn of haar christelijke plicht is, maar dat steeds maar vooruitschuift naar een ander tijdstip. En het lijkt op zichzelf een goede verontschuldiging te zijn: laat mij heen gaan om mijn vader te begraven. Of varianten daarop: laat mij eerst maar zorgen voor mijn gezin. Laat ik eerst maar voorzieningen treffen voor mijn kinderen. En daarna ben ik beschikbaar om u te dienen. Ik weet niet wat u daarvan vindt. En als u er wat van vindt, dan moet u dat straks maar tegen mij zeggen. Ik noem het een drogreden. Een ander woord is flauwekul. Bovendien gaat het voorbij aan het feit, zo zegt Gods woord, dat het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid in de allereerste plaats gezocht moet worden. Daar hebben we ook gezongen net. Ja. En het woordje zoeken in de grondtekst betekent dat je het leeft en doorleeft. Dus het is niet van: ik heb het gevonden, nou kan ik op de rug gaan liggen. Maar zoeken, dat betekent inderdaad dat je in je leven elke keer weer dat koninkrijk vindt, leeft en doorleeft. Weet u, de Heer Jezus vraagt ons niet om op een onverantwoorde manier om te gaan met mensen die ons lief en dierbaar zijn. De gedachte alleen al. Maar we mogen de zorg aan de onze nooit gebruiken als een verontschuldiging om onze plicht tegenover God te verzaken. Dat is de diepere betekenis van de reactie van de Heer Jezus in dit geval. En dan zijn we gekomen bij de derde persoon. En ook deze spreekt uit bereid te zijn om de Heer Jezus te volgen. Maar vraagt enig uitstel om, zoals hij zegt, afscheid te nemen van zijn ouders, van zijn familieleden en van zijn vrienden. Nou ja, Klinkt aannemelijk, toch? Op zichzelf is er helemaal niks mis met deze wens, lijkt mij. Maar het antwoord van de Heer Jezus geeft aan dat hij doorziet dat er sprake is van een onzuiver motief. En de reactie van de Heer Jezus vinden we dan ook in ons tekstwoord. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Wat is nou in dit geval het probleem? Dit afscheid, dat afscheid was bedoeld om zijn zogenaamde keus, zijn zogenaamde voornemen aan zijn familieleden, aan zijn huisgenoten voor te leggen. En dan van de anderen te horen van, en wat vinden jullie daar nou van? Wat vinden jullie daarvan? En weet u, niet zelden betekent dat de argumenten die dan aangedragen worden door de anderen en door de familie enzovoort, betrokkenen doet afzien van zijn keus. Ik hoor Paulus als het ware zeggen: als ik te raden was gegaan bij vlees en bloed, Galaten 1 vers 16, dan zouden zijn oude vrienden, onder andere de Farizeeën, hem dat sterk hebben afgeraden. En met keiharde argumenten. Zo. Weet u, als ieder mens voor zijn bekering bij zijn ouders en vroegere onbekeerde vrienden was gaan vragen: wat vinden jullie ervan? Als ik dat had gedaan, dan had ik waarschijnlijk vandaag hier niet gestaan. Velen zouden, wanneer ze dat gedaan hebben of zouden doen, niet tot het volgen van Jezus gekomen zijn. Deze drie personen als vertegenwoordigers van heel veel mensen zijn volstrekt ongeschikt voor het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus. Want ze beginnen er niet aan omdat ze allerlei uitvluchten hebben. Of als ze al een poging doen, nou komt er niks van terecht. Want om bij het voorbeeld te blijven: als je op de akker van Gods koninkrijk voortdurend omkijkt, of afgeleid wordt, of je laat afleiden door allerlei dingen om je heen, door mensen die je aandacht opheizen, dan blijven er plekken onbeploegd. En zal de grond niet geschikt zijn en ook niet geschikt worden om bezaaid te worden met het evangelie. Heeft God ons nou echt verboden, zoals men wel veronderstelt op grond van deze tekst, om achterom te kijken? Nee. Ik spreek voor mijzelf, maar ik denk dat u ook instemt. Er is veel om voor te danken over het afgelopen jaar. Persoonlijk, maar ook als gemeente van Jezus Christus aan deze plek. De bestudering van het woord, bijzondere diensten. Ik denk dat u met mij zegt: we hebben veel zegen ontvangen in dat afgelopen jaar. En het is goed om dat te bedenken. En het is ook goed om daarvoor te danken. Dank u voor de goede dingen die ons persoonlijk zijn overkomen in het volgen van de Heer Jezus. En dat kan van alles en nog wat zijn. Ik ga de dingen niet noemen, want ongewild zou ik dingen dan weer vergeten. En dan heeft u misschien het gevoel van, ik hoor er vandaag niet bij. Maar vult u het maar voor uzelf in. Wat is er allemaal gebeurd? En hoe is het gegaan? Hoe is het verlopen? Hoe is het ervaren? De dingen die in dit afgelopen jaar gebeurd zijn. Samen te vatten in. Er waren heel veel hoogtepunten. Heel veel blijde dingen. En natuurlijk zegt u dan. Ja, maar er waren ook dieptepunten. Er waren ook verdrietige dingen. En het is geen doekje voor het bloeden, maar het is inherent aan het leven. Aan het leven in een gebroken schepping. Helaas. Helaas. Misschien als we ons leven van het afgelopen jaar overzien, dat we dan tegen onszelf moeten zeggen van, maar er is ook veel waar we afscheid van moeten nemen. Waar we andere keuzes moeten maken. Andere beslissingen nemen. Misschien is er wel heel veel waarvan we moeten zeggen, we moeten dit achter ons laten. Omdat het ons te veel en te vaak van Jezus Christus en de dienst aan hem heeft afgehouden. God houdt God ons van dit achteromzien af? Nee. Integendeel. Want veel van het verleden, zowel de blijde, de goede dingen, als ook de verdrietige dingen, zijn van belang voor de keuzes die we maken in het heden en voor de toekomst. De ervaringen van de afgelopen tijd zijn vaak een eikpunt in ons leven waarop we andere activiteiten en keuzes, beslissingen op afstemmen. Daar is niks op tegen. Waar we voor gewaarschuwd worden is de verkeerde manier van achterom zien. Verkeerd in die zin dat het ons vasthoudt. Dat het ons gevangen houdt. In het verleden. In het afscheid nemen van mens en wereld. Maar op een zodanige manier dat we God steeds maar op een afstand houden en niet tot definitieve beslissingen komen. Ik kan het niet voor u zeggen natuurlijk, maar toch. Hoe vaak hebben we al gezegd afscheid te nemen van bepaalde dingen in het leven die onze relatie met God in de weg staan? Hoe vaak hebben we het gezegd en het niet gedaan? Weet u, we spreken van verkeerd omzien als het ons brengt tot allerlei valse verontschuldigingen. Tot onverantwoord dienstbaar zijn, hinken op twee gedachten. God dienen en de mammon. Als we bij alles wat we doen tot eer van God en tot welzijn van mensen steeds vooraf ons afvragen of er misschien iemand is die ons dat kwalijk neemt. Hoe vaak ik in de achterliggende jaren als het ging om getuigenis en evangelisatie heb moeten horen van, ja, maar we moeten die ander niet tegen de haren instrijken. Ze zijn sowieso al boos genoeg dat ik christen ben. Nou, dan doet het maar zeer. Het gaat uiteindelijk om leven en dood. Niet waar? En als dat betekent dat je dan even fors tegen de haren in moet strijken, nou, dan moet dat maar. Kijk, als je je dat vooraf afvraagt, dan kom je tot niets. Dan blijf je zitten waar je zit. En verroer je je niet. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen de persoon in onze lezing. En via hen ook tot ons. Kijk niet op die manier om. Laat je niet gevangen nemen, je niet verleiden door het verleden. Door vermeende of door mensen opgedrongen verplichtingen. Vermijd oude, maar ook nieuwe verzoekingen. Blijf bij je keus en volg mij. Zonder dat elke keer weer te laten volgen door dat ellendige maar. Want niemand die de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, op die manier, is geschikt voor het koninkrijk van God. Een woord voor een ieder die door zijn of haar christen zijn tot getuige van het koninkrijk van God is geroepen. Er is een akker. Deze wereld. Er is een akker te ploegen. Er is werk te doen. Aan onszelf. Ja. Aan onszelf. Want ook ons eigen hart moet voortdurend geploegd worden. Er moet gewerkt worden naar anderen. Anders kan het zaad van het evangelie tot bekering en geestelijke groei daar niet gezaaid worden. We moeten ons richten op de vraag wat het werk van de bekering, de zelfverloochening, de trouw nodig maakt. En dat heeft maar één antwoord. Hij moet voortdurend geploegd worden. Omdat het evangelie van Gods genade niet onder de doornen gezaaid wordt. En daarvoor is nodig een blijmoedig hart. En volharding in het werk. Geen omzien naar hetgeen achter of buiten de akker is. Maar blijven vooruitzien. En je uitstrekken naar hetgeen nog gedaan moet worden. Als we Gods werk willen doen. Maar dat belangrijke doel uit het oog verliezen. Dan maken we scheve, ondiepe, hobbelige voren. En die mens bewijst dat zijn of haar onbekwaamheid en maakt Gods akker te schande. Maar loopt ook zelf groot gevaar. Want het ene moment is daar de moedeloosheid. En het andere moment is daar de lichtzinnigheid. Zo iemand gaat steeds vaker omkijken. En laat uiteindelijk de ploeg staan. En verlaat waarschijnlijk de akker. Om terug te keren naar wat achter ligt. Waar is ons oog? Waar is ons hart op gericht? Dat is de vraag. En het enige juiste antwoord moet zijn Jezus Christus. Dat is het antwoord. Ja. En dan de hand aan de ploeg. En voorwaarts in Gods naam. Met de hand aan het werk. En het oog en het hart hemelwaarts. Alleen op die manier kan er een goed werk gedaan worden. En ik bid u en mijzelf toe dat we het goede behouden van wat het verleden heeft gebracht. En ons losmaken van datgene wat ons aan het verleden bindt. Als we dat nou doen, dan zullen we ploegers zijn zoals God ze graag ziet. Ja. Nou. Aan het werk dan maar. Amen. We gaan met elkaar zingen van Johan de Heer 133, de coupletten 1, 3 en 5. Johan de Heer 133, 1, 3 en 5. Samen danken. Heere God, zeggen u hartelijk dank voor dit uur van het samen zijn. Voor de ontmoeting met u en met elkaar. Heere, het was goed om hier te zijn. Goed om u de lof, de dank en de aanbidding te brengen. In de muziek, in de liederen die we hebben gezongen. In het woord dat we hebben gelezen en overdacht. Wanneer we danken u voor de waarschuwing van het verkeerde omzien en vast blijven zitten in het verleden. Heer, er is veel aan ervaring bij een ieder van ons die ons behulpzaam kan zijn bij nieuwe keuzes die we moeten maken, beslissingen die we moeten nemen. Maar het mag ons nooit vasthouden, het mag ons nooit verlammen. Het mag ons nooit tot passiviteit brengen. Want het werk moet nog altijd gedaan worden. De akker ligt daar. En het moet beploegd worden. Opdat u het zaad van het evangelie kunt uitzetten. En vele nog voor u gewonnen zullen worden. Heere, u weet wie wij zijn. U kent ons leven, u kent de moeite, de strijd, de worsteling. U kent de problematiek van ons gezond zijn, van ons ziek zijn, van behandelingen nodig hebben, van de angst en de onzekerheid die dat vaak tot gevolg heeft. Heer, u weet het. Immers van u wordt gezegd dat u een hoge priester bent die met ons kan meevoelen. Omdat u het leven in heel zijn gebrokenheid hebt gekend en hebt ervaren. En daarom hoeven we ook niet terughoudend te zijn, Heer, in het benoemen daarvan. We mogen dat doen. En dan danken we u dat u aangeeft hoe je daarvan los kunt maken, hoe je daarvan kunt bevrijden. Door op u te zien. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op hem. En dan blijken we waardevolle ploegers te zijn. Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor het jaar dat komt en ook daarna. Zolang u nog uitblijft. Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn, werk het uit in ons hart. Spreek ons aan daar waar het nodig is. Vermaan ons, corrigeer ons waar dat nodig is. Opdat we met elkaar de weg vinden in het getuigenis. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. We zingen ons slotlied. Stel voor dat we dat, voor zover dat mogelijk is, staande te doen. Ik heb staan Johan de Heer 880. Ik ben benieuwd wat er op het bord komt. Opwekking 377. Dat is dezelfde tekst dus. Prima. Ik wil u ook vanaf deze plaats graag hartelijk groeten. Doe het wat rustig aan met de oliebollen. En wees vooral voorzichtig met het vuurwerk. Want het zou toch fijn zijn als we elkaar in goede gezondheid, blakend van levend lust en wat al niet meer, in het nieuwe jaar hier ontmoeten. Ik zie er naar uit. En ik hoop en wens dat God het ons geeft. Ja. Ontvang dan de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. De troost voor de gemeenschap van de Heilige Geest. Is met ons allen. Totdat Jezus komt. Amen.